We lezen vanavond uit de eerste brief aan de gemeente van Korinthe, 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe hoofdstuk 2. En dan vers 1 tot en met 16, dat is het hele hoofdstuk. Het is een onderdeel van het betoog wat Paulus houdt aan de gemeente van Korinthe. En dan gaat het over de wijsheid van de wereld, de wijsheid die uitgesproken wordt aangaande de verkondiging van Christus. En Paulus vertelt hier iets over het karakter en de doel van de prediking, hier in 1 Korinthe 2. Ik lees u. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft, immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is, zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest, immers, onderzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachte van de Heere gekend, dat hij hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachte van Christus. Laat ons bidden voordat we ook gaan overdenken. Vader in de hemel, we hebben uw woord gelezen. Woorden van u. En wij bidden u, Heere, over spreken of luisteren. Werk door uw geest. Werk het zo uit dat het geen woorden van pure kennis zullen zijn, maar woorden die spreken tot ons hart, opdat u verheerlijkt wordt door ons leven heen. Geprezen bent u, het levende woord. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Een tekst die u waarschijnlijk wel zult kennen, gehoord zult hebben. Ergens, misschien wel van al jongs af aan al meegenomen. Een tekst met kracht. Het was een tekst die van de week naar voren kwam, toen ik moest denken aan een rechtszaak die afgelopen week heeft plaatsgevonden in Duitsland. Voor het eerst een voorganger die voor het gerecht gedaagd is in Bremen. een reformatorisch-protestantse gemeente. En de voorganger Olaf Latzel, misschien heeft u het gehoord of gezien, die voor het gerecht gedaagd is in Duitsland op de inhoud van zijn preek. Ja, het was een spannende preek. Hij preekte namelijk man en vrouw. In een setting waarin de LHBTQI-gemeenschap het er niet mee eens was. Maandenlang is de kerk besmeurd. Zijn groepen de kerk binnengedrongen in de Martinikerk in Bremen. Om te protesteren, de kerkdeuren te vernielen, zijn auto te bekrassen, zijn deur te bestoken en honderden e-mails vol haat. Van de week was de rechtszaak. In een wereldse rechtbank om je te verantwoorden over wat je zegt in de preek. Het schokte mij. Omdat dit, denk ik, het begin is van een periode die de kerk nog niet gekend heeft. Dat wij als voorgangers en kerkleden ons moeten gaan verantwoorden naar de wereld. Het schokt mij dat onze broeder in de Heer veroordeeld is voor een straf van 8500 euro op de inhoud van de preek. Afgelopen woensdag is het oordeel geveld. Het schokt mij nog meer om te weten dat de boventallige kerkenraad, de BEK, de Bremer Evangelische Gemeinde, het ermee eens was. Je eigen kerkverband. De enige steun, de volledige steun die onze broeder heeft gekregen, was van de volledige kerkenraad en van de volledige gemeente. Het schokt mij dat iemand die in zijn prediking voorgenomen had niets anders onder ons nu te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Alla Paulus, voor de Agrippa's en voor de Festussen moeten verantwoorden. En zelfs de hedendaagse Sanhedrins. Ze kiezen partij. Veiligheid. Volksopruiming was het motief. Volksopruiming van een predikant. En toen ik daar van de week over nadacht, het schokte mij. Het brengt mij ook wat angst in mij als voorganger. Want ik weet ook, in onze kerk wordt de dienst beluisterd. En misschien vanavond ook wel, ik weet het niet. Maar je gaat toch nadenken. Wat predik ik? Wat doe ik? Wat betekent het voor mijn gezin? Als de ruiten eruit vliegen? Als mijn auto bekrast wordt? Als hier de kerk besmeurd wordt met eieren en rotzooi. Omwille van de Heere Jezus. En toen dacht ik aan de woorden van de Heere Jezus zelf. Wees niet verschrikt. Wees niet verschrikt als u deze dingen overkomen. Tuurlijk. Je schrikt. En toch zegt Jezus, had u anders verwacht? Had u anders verwacht als u Christus predikt? Had u verwacht van de wereld dat ze zouden staan applaudisseren? Dat er een bloemenzee voor de deur lag? Nee. Paulus spreekt hier aan de gemeente van Korinthe. En ook hij maakt zich zorgen. De druk is hier zowel van buitenaf als van binnenuit. Van buitenaf in de grote stad Korinthe, waar de afgoderij welig tiert en op de hoeken van de straat de afgoden staan van de god Afrodite. Want dat was de god van de liefde die in Korinthe vereerd werd. Een samenleving die niets van God van Israël wilde weten. Maar het had zich de kerk binnengedrongen. Het bleef niet meer buiten de deuren van de gemeente van Korinthe, maar het was binnengekomen. Op slinkse manieren. We lezen het in hoofdstuk 1 over mannen die predikten. Maar vooral de gemeente die zei, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik van Christus, vers 12 van hoofdstuk 1. waar een rabbinale leer werd nagevolgd. Ik volg mijn rabbi, zijn kleding en zijn leer. Die heet Paulus, die heet Kefas. Nee, zegt Paulus. En verder zien we in hoofdstuk 1 ook dat de wereldse wijsheid doordringt. En juist in een stad als Korinthe, waarin liefde compleet veracht was door de god Afrodite. Het was zo ernstig in Korinthe dat het stadsbestuur had gesloten in die tijd om 1000 gratis prostituees ter beschikking te stellen. In de stad Korinthe. Want dat was pas de liefde. Dat was pas wat men nodig had. Wij denken soms te makkelijk over de tijd van Korinthe en de gemeente van Korinthe. Maar Paulus komt binnen in de gemeente en die ziet een groep die op een rabbinale manier mensen verheerlijkt. En hij ziet dat er mensen met wijsheden van de wereld binnenkomen. En die zeggen van ja, maar we moeten toch een beetje samen kunnen werken. Als er iedereen tegen ons is, dan lukt het toch ook niet. En dan komt Paulus. En die zegt aan het eind van hoofdstuk 1, let op uw roeping. Vers 26. Let op uw roeping, broeders. Zijn er onder u veel wijzen dan? Zijn er voor u mensen die dan sterk zijn? Wie bent u in het licht van het evangelie? Ik ben niet bij u gekomen met de voortreffelijkheid van woorden. Of van wijsheid. Om het getuigenis van God te verkondigen. Ik zit inmiddels in vers 1 van hoofdstuk 2. Het getuigenis van God. Wat is het getuigenis van God, broeders en zusters? Dat wij het leuk en gezellig op aarde moeten hebben. Dat de gemeente een plek is waar, ja, nou ja, waar een beetje een verlengstuk van de wereld is. Maar dan nog met wat mooie goede werken erbij. Het getuigenis van God is dat Jezus Christus gekomen is in het vlees. In een wereld die compleet verloren is. Dat is het getuigenis van God. En daarom zegt hij in vers 2, ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En waarom zegt hij en die gekruisigd? Omdat de Joodse groeperingen in zijn gemeente al zeiden, een gekruisigde Jezus? Een gekruisigde Messias? Kan dat? Bestaat zo iemand? Is dat iemand die ons rijk moet redden, die het land moet redden? Maar ook de Griekse kant, de andere helft van de bevolkingsgroep. Een gekruisigde Jezus, die dan ons eeuwige leven moet hebben? De Grieken dachten dat eeuwige leven, dat maakt helemaal niet uit verder. Een opgestaan Heer, dat hoeft helemaal niet. Waarom zou je in die onzin geloven? In hoofdstuk 1 wordt het gezegd, wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Dat is de toestand van de gemeente waar Paulus dan op dat moment terechtkomt. En dit zegt, ik preek Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is het getuigenis van God. Mensen willen heel vaak bewijzen hebben dat God bestaat. Leg me dan uit, zeg me hoe het zit. En Paulus die neemt dat mee. Die houdt de gemeente als het ware die gekruisigde Christus voor. Hij zegt, die Christus, die gekruisigde Christus, die heeft uitwerking in de gemeente. Die heeft uitwerking in mijn leven gehad. Die komt niet naar voren met kracht. Die Christus, die hoeft niet te dealen met de wereld. En uw gemeente ook niet. Weet u, u zult het zelf ook wel eens meemaken. Van die verjaardagen, tenminste ik als voorganger, zodra ze erachter komen dat je voorganger bent, krijg je van die hele bijzondere verjaardagsvragen. Dan wordt mij onmiddellijk binnen een kwartier gevraagd hoe ik dan aankijk of God de wereld in 6 dagen gemaakt heeft, of ja of nee. Beginnen ze al met 7, dan zeg ik, ja dat klopt, geloof ik ook niet dat het in 7 dagen was. Het is 6. Die zit ze dan een beetje te denken. Zo vaak zult u misschien ook wel overkomen dat wij gevraagd worden om bewijzen aan te leveren. Bewijs mij hoe het zit. Bewijs mij dat God bestaat. Bewijs mij en laat het dan zien hoe het zit, dat de Bijbel waar is. Hoe zit het dan met Jezus is opgestaan? Paulus maakte het zelf ook mee op de Areopagus in Handelingen 18. Hij moest zich verklaren. Hoe zit dat dan met die opstanding? De wereld wil die wijsheden. Die wil weten hoe het zit. Die verwacht niet een antwoord uit geloof. Zoals onze Duitse broeder niet vanuit geloof moest antwoorden, maar volgens de wet van Duitsland. Paulus zegt, ik ben niet bij u gekomen met de voortreffelijkheid van woorden. Ik heb er zelf persoonlijk vaak in vergist om met die voortreffelijkheid van woorden dan toch die discussie maar aan te gaan. Ik weet dat van heel veel jongeren dat ze het spannend vinden op school om uit te moeten leggen hoe dat dan zit. En ik weet van heel veel broeders en zusters dat ze het lastig vinden bij een ongelovige buurvrouw als ze op de koffie komen. En die stelt een lastige vraag, wat moet ik dan zeggen? U zult dat herkennen. En ik moet eerlijk zeggen, in het verleden ging ik mee in die discussies. Want ja, een beetje voorgaan moet het toch wel kunnen uitleggen. Dan gaan we argumenten geven hoe het dan zit en hoe het geologisch zit. En dan gaan we argumenten aanvoeren dat er toch inderdaad schelpjes zijn gevonden in de Alpen. Enzovoort, enzovoort. Maar wat zien we Paulus doen hier? Zien we dat hij een wetenschappelijke discussie aangaat met de gemeente van Korinthe? Totaal niet. Hij gaat niet in, nou ja, we zullen de Torah er even bij pakken. En dan zien we wel wat bewijzen en hoe dingen zitten. Hij predikt Christus. En als we verder lezen, zien we ook dat dat iets vraagt om een Christus te prediken. Want dan gaan we bij u kijken en dan zegt hij in vers 3, ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Maar, en dan komt het, in het betonen van geest en kracht. Paulus laat hier zien dat de antwoorden naar de wereld toe niet zitten in een groot debat met heel veel kennis met de wereld. Of in heel veel wetenschappelijke antwoorden om maar een antwoord te kunnen geven van wetenschap tot wetenschap. Paulus zegt in het betonen van geest en kracht. Wij denken heel vaak uit dit gedeelte dat Paulus misschien niet zo goed kon spreken. Want ja, er staat toch, mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid. Ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. Ja, sommigen zeggen, ja, die Paulus die kon waarschijnlijk niet zo goed praten. Of misschien stotterde hij wel. Of misschien ja, was het toch maar een eenvoudige man of zo. Nee. Laten we eens kijken in Handelingen 18 vers 9 wat er staat. Daar zien we wat de reden is waarom Paulus dit schrijft. Waarom hij met beven en in zwakheid en vrees bij u was, bij hen was. In Handelingen 18 vers 9 staat het antwoord. Want dan is Paulus namelijk in Korinthe. En dan staat er op een gegeven moment dat hij in Korinthe komt. En dat de Joden niet blij met hem zijn. Dat heeft hij al even daarvoor al meegemaakt als hij in Thessaloniki aankomt. Dan is het zo erg, dan wordt hij de stad uitgejaagd. Dan gaat hij naar Berea toe. Daar jagen ze hem ook nog een keer achterna vanuit Thessaloniki. Dan gaat hij vanuit Berea gaat hij naar Athene. Nou, daar laten ze hem dan nog een beetje met rust. Hoewel, na de Areopagus gaat hij ook weer weg en gaat hij door naar Efeze. En hier zien we op een gegeven moment ook, uiteindelijk als hij in Korinthe is. In Handelingen 18 vers 9... dan is hij bevreesd. Bevreesd voor de Joden, bevreesd voor het evangelie. En dan bidt hij als het ware tot de Heere, Heere, moet ik hiermee doorgaan? Moet ik nog wel spreken tot mensen? Herkent u die gedachte? Dat je denkt, ik stop maar. Ik stop maar bij mijn kind om te spreken. Ik stop maar bij die buurvrouw, want Heere, ik geloof dat het niet zoveel zin heeft. En Paulus Die neigt hierna ook in Handelingen 18, totdat hij bij Crispus komt. Bij Justus in vers 7. Een heiden. Maar laat de buurman van Justus nou Crispus zijn, het hoofd van de synagoge. En via een omweg komen de Joden toch tot geloof. Heel bijzonder. En wat staat er in vers 9? En de Heere zei 's nachts tot een visioen tegen Paulus. Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Hier komt het vrezen en beven vandaan. Terug naar onze tekst. Dat is de zwakheid. Ik was bij u met zwakheid en veel beven. Want hij durfde bijna niet meer te spreken. En dan, weet je, in die angst zitten wij soms dan ook. En wat gaan we dan doen? Laat ik dan toch maar een beetje meepraten met de wereld. Laat ik dan toch maar een beetje populair gaan doen. En het makkelijker maken. Heel veel kerken hebben die weg al ingeslagen. Want de confrontatie met de wereld is hard als je het met het evangelie komt. Dus dan zwakken we toch af. Dan zeggen we niet meer Jezus is opgestaan. Nee, dan klinkt er vanaf de kansels als Jezus maar is opgestaan in jou. Klinkt ongeveer hetzelfde. Hè, maar we draaien het net zo dat, ja, dat kan je wel hebben. Dat Jezus opstaat in je hart, dat je het voor je ziet. Nou, als je dat nou meeneemt, hoeven we niet uit te leggen hoe het fysiek zit met Jezus' opstanding. En als we nou die zes dagen van de schepping nemen, hè, dat we gewoon zeggen, ja, maar die, bij de Heer is één dag als 1000 jaar. Dus als we dat nou zo'n beetje invullen, nou, dan zien we een evolutionair proces van de schepping. Nou, God heeft de tijd genomen, zeggen we dan. Eigenlijk zeggen we, geloven er ook helemaal niet. Die discussie, waarin je eigenlijk denkt, ik ga er maar omheen. En hier zegt God, wees niet bevreesd, maar spreek. Ik ben met je. En dan is de vraag, wat spreek ik dan? En dan komt het aan op de persoon van de Heer Jezus. En wat zegt Paulus dan in 1 Korinthe 2? En mijn spreken en mijn prediking bestond niet in overtuigende woorden. Hoort u, broeders en zusters? Hier wordt niet van u gevraagd dat u een Bijbelgeleerde bent. Ja, u moet houden van de Bijbel en veel lezen. Maar u hoeft niet uw diploma's te hebben. Niet in overtuigende woorden van wetenschap, van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. Namelijk die Paulus die zegt, die gelooft en luistert naar het visioen. Hij zegt niet, dank u Heer dat ik niet bang hoef te zijn, en gaat vervolgens weer via de achterdeur weg. Hij gaat staan en hij preekt. En hier staat hij in Korinthe, bij Crispus, het hoofd van de synagoge. In zijn ogen even op hele moeilijke grond. Want de Joden willen het niet zomaar aanvaarden. En hij predikt hen Christus. Wat zei Filippus in de wagen bij de Ethiopische kamerman? Toen hij die boekrol zat te lezen over Jesaja 53, kreeg hij een uitleg om de dode zeerollen? Kreeg hij een historisch verslag van hoe het zat? En hij predikte hen Christus. En daarna kwam de vraag, wat moet ik doen om behouden te worden? Geloof met uw ganse harten. Petrus, Handelingen 2. Ten overstaan van de Joden, de Grieken, heel het volk, na de Pinksterdag, ze waren vervuld met geest en kracht. En ze predikte hen Christus. Die Heere die al vanaf Abraham van u is. En ze predikte hem. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Bekeer u en laat u dopen, was het antwoord. En geloof in de Heer Jezus. Wat predikte Spurgeon? Christus. Wat predikte Johannes de Heer? Christus. En iedere keer door de heilsgeschiedenis heen, zodra de Heer Jezus verkondigd wordt, komen mensen tot geloof. Ik heb nog nooit iemand gezien die zegt, nou, ik heb nou zo'n mooi, interessant wetenschappelijk boek gezien en gelezen, ja, nu kom ik tot geloof. Nee, het betonen van geest en kracht. kracht van God. We lezen verder bij vers 6. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Hier zie je dat Paulus ook oproept om met elkaar geestelijke wijsheden uit te wisselen. Om niet op zoek te gaan naar allerlei rabbinale uitleggingen, zoals dat ging bij de Joodse tak van de gemeente, die gewend waren, ik volg die rabbi, en die heeft die kleding, en die heeft die boeken, en die heeft die eigen uitleg, zoals dat in de Joodse traditie gebruik is, tot op de dag van vandaag. Maar hij zei tegelijkertijd ook niet, we volgen ook niet de Griekse redenering, die voor alles een bewijs willen hebben, en een onderbouwing, en een driepunten onderbouwing, enzovoort. Die voor de wereld aannemelijk is. Hier zien we dat hij zegt, we spreken een wijsheid onder geestelijk volwassenen, die niet van de wereld is. Wat dan wel? Vers 7, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Er staat niet geheim, er staat geheimenis. Als God een geheim had gehad, had het nog steeds een geheim geweest. Een geheimenis is iets wat ergens besloten is, maar toegankelijk is. Iets wat te ontdekken valt. Wat jarenlang, eeuwenlang inderdaad verborgen was, maar God voorbestemd heeft. Het blijkt te ontdekken. Weet je wat het is? Dat is zoals wij nu het Oude Testament gaan bekijken. Hij denkt, hoe is het mogelijk? Jesaja 53. Hoe is het mogelijk? Psalm 2. Wie was Melchizedek? Wie was enzovoort? En wij kunnen met de wetenschap van nu, omdat wij inzicht hebben gekregen in dat geheimenis, kunnen wij terugkijken. Dat is de wijsheid waarin wij mensen tegemoet treden. Want wat deed Petrus bij de toespraak in Handelingen 2? Ging hij het wetboek van de Romeinen erbij halen, kijken of het klopte? Ging hij Griekse verhalen van Socrates en Plato erbij halen? Nee. Hij zei, kijk maar mee, jullie Bijbel. Dit woord van God, David, Abraham, de koningen, Jesaja. Dit is de belofte. Dit is wat er staat in de profeten. Dit is Christus. Hij die u gekruisigd hebt, die uit uw volk voortkwam. Dat is wat Paulus, wat Petrus hen leerde. Verborgen, maar voorbestemd tot onze heerlijkheid. Christus leidt tot heerlijkheid, niet de wetenschap. En daarom staat er ook in vers 8, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld heeft gekend. Immers, als ze die gekend hebben, hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is anders. Vers 9. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in geen menshart is opgekomen. Het is een citaat uit Jesaja 64, vers 4, wat hier aangehaald wordt. Maar let op wat hij zegt. Het is dus klaarblijkelijk iets wat voor gewone ogen, gewone oren en gewone mensenharten dus niet te zien is. Wat vraagt dat? De Heere der Heerlijkheid wel kennen. Vers 8 zegt die wereldleiders, en dan moet je eens denken aan de leiders van de Joodse groeperingen, het Sanhedrin, de Farizeeën, de Sadduceeën, maar ook de Romeinen in die tijd, die hadden die wijsheid niet. Zij die dachten de wijsheid hadden te hebben. Maar de Heere der Heerlijkheid kennen, dan ken je Christus en dien gekruisigd. Die te kennen, zorgt ervoor dat God zegt wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft, wat geen menshart is opgehoord. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. En zo komt dat geheimenis, wat te zien in vers 7, wordt geopend. Zodat geheimenis ligt in de wereld, klaar om geopend te worden. En er is maar één manier om dat geheimenis te kennen, dat is door de Heere Jezus zelf. Dan wordt het anders. Dan blijkt, als je de Heere Jezus kent in je leven, dat je anders gaat kijken. Dat je anders gaat horen. En dat jouw mensenhart vervuld wordt met Gods geest. En zijn geest, dat is die geest van kracht. Dat is wat de gemeente vult, niet met menselijke wijsheden, maar met Gods waarheden. Want de Heilige Geest in ons hart wijst op één ding, op Christus. Dat is wat de Heilige Geest doet, die gaat niet zijn eigen gang. Die wijst altijd maar op de Heer Jezus, iedere keer weer. En hier staat zo mooi aan hen, voor hen die hem lief hebben. Hem liefhebben is de opening naar het geheimenis. Om die geest van kracht te ontvangen. Weet u, dat is wat ik zelf zo vaak als voorganger mag ervaren. Als je voor een gemeente staat, als ik soms wel eens zondagmorgen om 8:30 naar de kerk loop, dat je wel eens verzuchtend met een zwaar hart naar de kerk loopt, Heren, moet het dan echt van mij afhangen? Ik heb dat wel eens, zegt u heel eerlijk. Dat je denkt, Heren, u, Heren, u alleen, laat het uw wijsheden zijn. En dan is de dienst voorbij en dan loop ik diezelfde pad weer terug om 12:30. En dan kan ik alleen maar zeggen, Heren, dank u wel. Dan word ik klein en de Heer Jezus ontzettend groot. Dan kom je erachter wat geest en kracht is. Dat is niet een of andere wonderbaarlijke, charismatische toestand, geest en kracht. Alsof hij de hele dag in tongentaal zou praten. Dat is ervaren wat het evangelie van Christus doet. Dat als ik me houd aan de prediking van Christus, dat hij mij de woorden geeft. Was dat zo niet voor Festus, wat Paulus zei? Was dat niet zo bij Agrippa, wat Paulus meemaakte? Was dat niet wat Petrus meemaakte toen hij voor de zoveelste keer gevangen werd gezet en bij de keizer van Rome stond? Is dat niet wat wij zo nodig hebben in onze gesprekken? Ik heb geleerd om soms ook anders te bidden. Juist vanuit vers 9. Wij zijn zo gewend, tenminste zo ben ik ook wel een beetje opgevoed om te bidden. Heren, dank u voor deze nieuwe dag. Wilt u dit zegenen? Wilt u dat regelen? Wilt u dat doen? Dat kunnen we vanuit een vrome hart doen hoor. Absoluut. Wilt u dat en dat regelen? Maar weet je wat meestal de conclusie aan het eind van de dag is? Dat het niet altijd geregeld is. Want dan dien ik mijn plannen in bij de Heren. En ik heb het allemaal bedacht. En de Heren moeten als het ware allemaal een vinkje achtergeven. Weet je wat veel krachtiger is? De dag beginnen en zeggen, Heren, hier is mijn dag. Hier is mijn tijd. Hier is mijn portemonnee. Hier zijn mijn vrouw en mijn kinderen. Heren, ik mag werken voor uw gemeente. Of hier is mijn klas, als je voor de klas staat. Hier is het. En wat ik dan heel vaak bid is, Heren, mag ik zien met uw ogen? Mag ik horen? In de gesprekken met de mensen die ik heb, mag ik horen waar het echt over gaat. En mag ik zien, niet alleen maar mijn wensen, mag ik zien waar de pijn zit bij mensen. Heren, mag ik zien bij die collega wat er echt aan de hand is. Mag mijn mensenhart vervuld worden met uw geest, zodat daarin opkomt wat van u is, Heren. Dat betekent dat ik, als ik dat om 8:30 bid, dat ik helemaal niet weet wat gaat gebeuren die dag. Maar ik merk dat dat soort dagen zo anders gaan verlopen. Want al moet je gewoon naar de supermarkt. Als ik daar ga en ik probeer te kijken in de supermarkt met de ogen van de Heer Jezus. Dat is een hele alledaagse bezigheid. Zie ik wie er de hulp nodig heeft. Word ik niet boos op de cashier als ze zitten treuzelen. Word ik niet kribbig. De winkelwagentjes op zijn. maar leren kijken in geduld en dankbaarheid dat ik boodschappen mag doen. En ook al duurt het 5 minuten langer. Het is kijken met het hart. Het is kijken door de ogen van de Heer Jezus. Dat is pas kracht. Dat is pas geest. Daar kan geen wetenschap tegenop. Dat is hoe in de gemeente naar elkaar gekeken moet worden. Want wat geen oog heeft gezien, dat mogen wij zien. Beseft u dat? Dat wij inzicht krijgen in het geheimenis als gelovigen. Beseft u dat de woorden die al eeuwen meegaan voor sommige mensen nog steeds dwaasheid zijn in de wereld. Die zeggen het is onzin en dat het voor u kostbaar is. Gods woord is zo kostbaar voor ons. En besef, broeders en zusters, dat God soms in ons hart dingen kan geven die geen mens bedacht heeft. Vergeving, goede woorden, opbouwende woorden. Vers 10 zegt het nog scherper. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Hier komt het. Dat is het verschil van anders kijken, anders horen en anders leven. God heeft het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Dat zegt dus dat de wereld die de geest niet heeft, nooit de diepte van God kan raken. Dat is wat hier staat. En dan kom ik weer terug op die discussies die wij soms hebben. Als ik met een ongelovige een discussie over God aanga, kan ik dan verwachten dat hij daar in de diepte van God gaat grijpen? Ik denk het niet. Als niet eerst Christus gepreekt wordt en mensen tot geloof komen, zodat daar twee volwassen, geestelijk volwassen mensen zitten, zoals vers 6 zegt, dan pas hebben wij de geest van God. En die geest van God is de enige die de diepte van God kan peilen. Zelfs ik niet, een ander mens niet, geen theoloog, geen niemand kan de diepte van God peilen, omdat hier staat, de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. En vers 11 geeft er dan een voorbeeld bij. Die zegt, denk eens aan jezelf. Als u en ik een gesprek gaan hebben, en ik wil proberen om u te kennen. Stel dat ik met Rita dat zou gaan proberen. En wij gaan een gesprek en ik ga hem tegenover zien. We gaan de hele avond praten. Denk je dat ik aan het eind van de avond Rita beter ken dan zij zichzelf? Ik denk het niet. Dat staat ook in vers 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Het blijft altijd dat wij meer van onszelf weten. Paulus zegt dat ook zo over God. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En weet u wat zo mooi is? Die geest van God wil jouw hart vullen. Dan zul je pas zien wie Jezus is. Dan zal je pas ontdekken welke hoogte, diepte, breedte en grootte de liefde van Christus is. Als die geest van God in ons gelegd wordt. Niet met stenen platen, maar door de geest van God, zegt Joel 2. Vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Hier is het antwoord, broeders en zusters. Wij hebben de geest die uit God is, staat er. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Als je dan die discussies voert, als je dan wil weten hoe het zit, woord en geest. Zelfs Bijbel lezen kun je technisch doen. Er zijn genoeg ongelovigen die de Bijbel wel kunnen lezen, hoor. Maar als jij de Bijbel leest zonder de geest van God, is het een droge letter. Is het kennis. En de grootste atheïsten kunnen de Bijbel citeren. Sterker nog, als Jezus verleid wordt in de woestijn, in Johannes 4, de duivel citeert zelfs Bijbelteksten. Die teksten waar Jezus mee verleid zijn Bijbelteksten. Broeders en zusters, de duivel heeft alleen niet de geest van God. Als Jezus de duivel weerstaat in de woestijn, dan antwoordt hij in de geest, want die is net op hem gekomen bij de doop. Dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. En daarna ging hij in de woestijn. Maar die geest ging mee en daardoor weerstond hij de duivel. Dat is wat wij mogen doen, broeders en zusters. Dat is die geest van God die in ons hart mag komen. Zodat onze ogen opengaan, onze oren opengaan, ons hart gevuld wordt met hoop, met vrede, met liefde. Vers 13, van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. En hier staat het. Wij moeten niet gaan redetwisten met de wetenschap. Wij moeten niet gaan redetwisten met de rechters van deze wereld. Christus en dien gekruisigd, die kennen wij. Die prediken wij. En ja, soms met angst en beven. Omwille dat wij denken, vanuit mijn mens zijn kan ik het niet. Ben ik zwak. Ik vond het zo mooi. Ik ben afgestudeerd op het thema van Spurgeon. Spurgeon is de prins der predikers. Zo hoogtijdagen zaten er 33.000 mensen in Metropolitan Tabernacle. Dat is een kerk in Londen. Er kwam ooit een journalist binnen. Die zei tegen Spurgeon, het is toch geweldig hè, bij u, 33.000 mensen in de kerk. Maar Spurgeon vertelde twee dingen. Hij zei, iedere dag als ik de kansel ontmoet en besef dat ik voor 33.000 mensen moet praten, zou ik het liefste wegrennen. Maar hij die in mij is, die groter is dan mijn denken, mijn spreken, hij zal het doen. En weet je wat hij zei? Tegen de journalist, kom mee naar beneden. Zo, wil je weten wat het geheim is van deze kerk? Toen nam hij de journalist mee naar de kelder van Metropolitan. Naar een klein kamertje. En in die kamer zaten 11 mensen. Te bidden. Op hun knieën. Hij zei, hier gebeurt het. Dit is de motor van mijn kerk. 11 biddende mensen op hun knieën. In een klein kamertje onder de kerkzaal. Hier gebeurt het. Dit is geest en kracht. Broeders en zusters, wij moeten leren om de geestelijke dingen met geestelijke dingen te beantwoorden. Dat is wat ook Paulus ons leert in vers 13. Waar hij dus zegt, van die dingen spreken ook wij. Niet met de woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met de woorden van de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Om ook geestelijke vragen met geestelijke zaken te beantwoorden. Wij moeten niet bij onze jongeren leren dat de vraagstuk over God en de schepping beantwoord moet worden met een hedendaagse wetenschap. Geestelijke dingen moeten met geestelijke dingen beantwoord worden. Door geestelijke mensen die de geest van God hebben. En daarom ligt daar voor ons een taak. Wij moeten niet zwijgen. Ook niet al beven wij, al zijn wij angstig. Ik begon deze preek met de rechtszaak van Olaf Latzel. Gelukkig had hij 40.000 stemmen, bemoedigingen gekregen, waarvan 15.000 uit Nederland. Het bemoedigde hem. En hij heeft gezegd, ik preek. Ik preek Christus. En die gekruisigd. Het is misschien één van de velen in heel veel andere landen. Misschien is het de eerste in Duitsland, er zullen nog vele volgen. Ik geloof dat de profetische tijden van vandaag zijn aangebroken, dat dit ons te wachten staat. Dat wij ons moeten gaan verantwoorden voor wat we geloven. En dominee Olaf Latzel is niet de eerste en zal niet de laatste zijn. En in Nederland wordt de druk opgevoerd, ook op onze kerk en onze gemeenten. Wij weten wie we kennen. We weten wie we geloven. We weten dat hij die in ons is, sterker is dan hij die in de wereld is. En ik bemoedig u, broeders en zusters, om dicht te blijven bij het woord van God. Om sterk te zijn in zijn geest. Als u moeilijke gesprekken heeft, als u kunt getuigen, doe dat niet zelf met woorden van de wereld, maar bid erom. Bid voordat je de dag begint. Bid voor een gesprek. dat het gesprek mag keren naar de waarheid. Bid voor je collega's. Bid voor je broeders en zusters. Blijf bidden voor je kinderen. Hoe lang het ook duurt, geef niet op. Zo leert God ons om te spreken van Jezus Christus. Inderdaad, hij was niet de meest geweldige naar de wereldse maatstaven. Hij werd zoals wij, de minste, onaanzienlijk, dwaas. En ik sluit af met een citaat van 1 Korinthe 1 vanaf vers 26. Waar de oproep komt. Let namelijk op uw roeping, broeders. En daar komt het. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u. In Christus Jezus. Die voor ons is geworden wijsheid van God. En gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Amen. We zingen een prachtig lied. Lied 809. En ik denk dat u het wel kent. Het is een lied wat uit de vergadering komt. Van de vergadering van gelovigen. Prachtige lied. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijne zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Prachtig lied wat zingt over wat ons waarlijk vrede geeft. Christus en dien gekruisigd. Nummer 809. Laat ons danken. Vader in de hemel, wij danken u, Heer, voor de heerlijkheid die de Heer Jezus ons geschonken heeft in zijn Heilige Geest. Heer, om in deze wereld die u vijandig gezind is, sterk te staan. Om te zien wat geen oog ziet, om te horen wat geen oor hoort. En in ons hart te laten komen wat geen mensenhart kon bedenken. Dank u wel, Heere, dat het geheimenis zichtbaar is, ontdekbaar is. Dat een ieder die gelooft het mag kennen. Heer, het is genade dat de tijd nog steeds is dat we u mogen vinden. Het zal u tergen, Heere, wat er gebeurt. Het zal u tergen, Heere, hoe hoog de torens van Babel gebouwd worden. En toch, Heere, is er genadetijd. En ik bid, Heere, voor die mensen die de keus voor u nog niet gemaakt hebben. Dat zij het geheimenis, wat geopenbaard is in de Heer Jezus, zullen aannemen. Mogen kennen. Dat harten vervuld mogen worden met de geest van de Heer Jezus. Ik bid, Heere, dat we zo ook in het leven gaan staan. Dat u meegaat op al die plekken waar we komen. En dat mensen dan niet ons zien, maar dat ze u mogen zien. En dat ze mogen proeven, Heere, dat er iets in ons hart is wat ons zoveel vreugde, zoveel vrede en zoveel liefde geeft. Behoed ons, Heere, dat we niet neigen naar de krachten van het vlees in deze wereld. Behoed ons, Heere, dat we niet wandelen in aardse wijsheden, maar vul onze harten en geesten met de waarheden van u. Geef ons kracht wanneer we soms beven en verschrikt zijn om wat we horen. Geef ons woorden, Heere, als we zelf niet weten wat we moeten zeggen. Heere, er zijn zoveel getuigenissen vanuit uw woord die dat bevestigen, dat als wij gehoorzamen in u, spreken over u, met de woorden die u zelf gegeven heeft. Dat de kracht is en de geest. Want u heeft gezegd, ik ben met u, alle dagen. Ga heen, verkondig, predik, doopt en gehoorzaamt. Heere, dank u wel dat u zo met ons meegaat, ook de nieuwe week in. Heere, leer ons bidden om vervulde harten, geopende ogen en oren. Opdat we ons stellen in uw dienst. Dat alles wat we inademen en uitademen Christus is. Dank u wel dat we vanavond mochten leren. Dat we mochten proeven van uw vrede. En ik bid de Heere voor onze broeders en zusters in de vervolging. Die iedere dag te maken hebben met lichamelijk geweld omwille van u. Die iedere dag te maken hebben met bespotting en geeseling omwille van u. In landen als in Iran, Noord-Korea, de Arabische wereld, maar in steeds meer plekken. Maar ik bid u ook voor de christenen in Nederland. Heren, ons juk is dan niet de geesel, maar de media, sociale media en zoveel andere dingen die onze gedachten op hol kunnen doen slaan. Geef ons rust, uw vrede, uw genade. Maak ons bereid, Heren, om spot en vernedering te aanvaarden. Zolang u maar niet van ons wijkt. Heren, maak ons sterk in uw woord. Doordat we dagelijks lezen, opgebouwd worden. Tot u bidden. Bouw uw kerk ook, Heren. Daar waar zoveel afval is. Daar waar kerken het soms ook makkelijk maken. En uw waarheden afvlakken. Waar de Heer Jezus uit het middelpunt verdwijnt. Een toekijker is geworden van zijn eigen gemeente. Wij bidden, Heren, dat hier in ons midden de Heer Jezus centraal zal staan en blijven. En we bidden dat voor zoveel kerken, dat als de Heer Jezus in het middelpunt staat, dan is er pas het licht van Advent. Dan schijnt het licht in onze duisternis, de duisternis van de wereld. Dank u wel dat u ons zo wil leiden, in Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, we zijn bijna het einde van deze dienst gekomen. Ons slotlied zal zijn twee versen van lied 602. En dan zingen we het eerste en het vierde vers. Dus van Jan de Heer 602. Een prachtig adventlied. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Vers 1 en vers 4. En dat doen we na de zegen. Dus we gaan staan voor de zegen. Daarna zingen we het eerste en het vierde vers van 602. En daarna wordt u zelf ook weer begeleid naar buiten gaan. We wensen elkaar een hele gezegende week, een gezegende zondag. Maar we mogen gaan in zijn kracht. En die zegen, dat is Gods woorden voor ons. Zijn geest met jou en met mij. Zullen we gaan staan? Verhef je hart en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom, zijn vrede. Amen.